Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 16. En daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. En wat verder volgt, het vijfde van Psalm 16. Gedeelte uit Gods heilig woord dat u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het 28e hoofdstuk. Wij noemden u als schriftlezing voor vanmorgen Matthäus 28. Vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20.
Artikel 20 heeft als opschrift: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lezen we dan nu Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet. Gaat heen, boodschapt mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Gemeente, we gaan zingen Psalm 118, de versen 11, 12 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En ook het 13e vers, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. En wat verder volgt, 11, 12 en 13 van Psalm 118, tijdens het zingen zal worden gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het ons voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, en ik wil u daarvan nog een keer lezen, de versen 11 tot en met 15. Matteüs 28, vers 11 tot 15. Wij lezen daar Gods woord aldus. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapte de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden: zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouders, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, tot zover. We schrijven onder de tekstwoorden van vanmorgen de leugen van de Joodse raad. We willen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij drie gedachten. In de eerste gedachte de aanleiding daartoe. In de tweede gedachte de omkoping daarbij. En in de derde gedachte de verbreiding daarvan. Dus de leugen van de Joodse raad, de aanleiding, de omkoping en de verbreiding. Gemeente, de stof die vanmorgen tot ons komt, is eigenlijk best wel een bijzondere stof. Het is een pericoop die misschien ook niet zo heel vaak bepreekt wordt, en misschien had u vanmorgen ook wel liever gehad dat het zou gaan over een van de verschijningen aan de vrouwen bijvoorbeeld, of van Maria Magdalena, of die geschiedenis van Thomas. En zou u dat veel liever gehoord hebben dan dat u iets zou horen over die soldaten die daar gestaan hebben bij het graf. En toch, gemeente, de Heere heeft het ook niet voor niets op laten schrijven. Het is ook het geïnspireerde woord van God dat ook hier in Matteüs 28 tot ons komt. En daarom, de Heere heeft daar ook een boodschap voor ons in nagelaten. En zowel de vrouwen als de soldaten Allebei moeten ze gaan verkondigen de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En dan stuurt de Heer het in zijn voorzienigheid zo, dat de vrouwen het feit van de opstanding van Christus vertellen aan de apostelen, en dat de soldaten die het vernomen hebben, gaan het vertellen aan de Joodse raad. En beiden hebben ze het vernomen, beiden zijn er bepaalde ervaringen die ze daarbij hebben gehad. En wat ons dan opvalt, en wat eigenlijk ook best wel een beetje bijzonder is, is dat de apostelen het niet zomaar geloofden, maar dat deze boodschap toch blijkbaar wel geloof vond bij de Joodse overheid. Maar hoe dan ook, de boodschap van Christus' opstanding, die moest aan de gehele wereld bekendgemaakt worden. O, iedereen die moest horen dat de steen die door de bouwlieden verworpen was, dat die steen des hoeks van het Nieuwe Testamentische tempel gelegd, dat hij weer daar was. En gemeente, dan weten we dat de wacht bij het graf door Pilatus was aangevraagd, omdat men wist dat Christus gezegd had dat hij na 3 dagen zou opstaan. Dat hij uit de dood verrijzen zou. En nee, niet dat die wachters dat nu geloofd hadden, nee, verre van dat. Maar ja, ze moesten hun taak natuurlijk doen en heel onverschillig hebben ze hun plaats daar bij dat graf hebben ze ingenomen. Want ja, die fariseeën, die overpriesters, die hadden het gezegd dat de discipelen zouden komen bij het graf om dat lichaam van Christus te stelen. En we zien ze daar staan, die wachters die daar staan bij dat graf. Heel onverschillig staan ze daar zomaar hun taak uit te voeren. Ja, totdat de aarde plotseling begint te schudden, jongens en meisjes, en een hele grote aardbeving, een bliksem, en de steen voor dat graf die rolt opzij. En de wachters zijn zeer verschrikt geworden en zij werden als doden. En toen is daar dat grote wonder dat is gebeurd, dat die levensvorst opgewekt is. Ja, dat hij verrezen is uit de dood, dat hij als die koning der koningen uit dat graf gekomen is, dat hij de dood verslonden heeft, het graf geheiligd heeft voor zijn kinderen, zodat het werd een doorgang tot het eeuwige leven. En gemeente, die wachters die zijn verschrikt geworden. O, Matthäus die vertelt ons niet precies het tijdstip, maar hij zegt wel dat enige van hen zich bij de hoge priesters hebben gemeld, vers 11. En als zij heen gingen, zie enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. O, waarschijnlijk zijn ze niet zo heel lang bij dat graf meer gebleven. Het waren hele diepe indrukken die ze gehad hebben. Een aardbeving, een bliksem, een wonderlijke verschijning die er was. De steen die wegrolde en dan een leeg graf dat achterbleef. En toen zijn ze gegaan, ja, weer terug naar de stad. Want wat moesten ze verder nog bij dat graf doen? Niets. Het zegel was gebroken, de steen was opzij geschoven, het graf was leeg, hun taak die zat erop. Het enige wat ze nog moesten doen, dat was ja gaan vertellen wat er gebeurd was. Gewoon eenvoudig de feiten te vertellen. Er was een aardschok, zo zouden ze moeten gaan zeggen. We zagen een bovenaardse verschijning. Een bliksem en nu is er een leeg graf en nou ja, dat is het eigenlijk wel en daar zou het dan wel mee klaar moeten zijn. En toch, ze zijn er ook niet helemaal gerust op en ze steken de hoofden nog wel eventjes bij elkaar, want ze weten wel dat ze straks die boodschap zullen gaan brengen. Ja, dan zal dat ook bij de overheid, zal dat best wel weer een bepaalde schok teweeg brengen. Dat beseften ze natuurlijk ook wel. Die wonderlijke dingen die ze meegemaakt hadden. Die mensen die wisten toch ook dat die Christus het gezegd had, dat hij ten derde dagen zal opstaan uit de doden. En ze wisten het. dat nou juist de hoge priesters hier zo bang voor geweest waren. Ze hadden wel begrepen dat die profeet had gezegd dat hij net zoals Jona 3 dagen en nachten in de vis, dat hij 3 dagen en 3 nachten zou zijn in de schoot der aarde en dan zou gaan opstaan. O, daarom moesten zij toch ook de wacht houden. En we zien ze gaan, jongens, meisjes, zien ze gaan, daar gaan die soldaten, daar gaan ze naar de overheid toe, de hoge raad, en ze kloppen heel vroeg in de morgen, kloppen ze aan bij de deur. Nee, het zijn ze niet allemaal, maar enigen van hen. En dan rapporteren ze wat er gebeurd is. En de meest natuurlijke verklaring, die ligt natuurlijk voor de hand. Ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, er was een hele grote aardbeving, een hele grote schok, en daardoor is toen die steen, die is weggerold. En toen zagen we een bovennatuurlijke verschijning. En in die situatie hebben we eigenlijk helemaal niets gezien. En ja, dat zou wel een soort verbeelding of zo geweest zijn. Maar goed, zo eenvoudig ging het niet. Zo eenvoudig vatten de overpriesters dat toch niet op. Oh nee, nee, weet u, gemeente, innerlijk, heel diep in hun hart zijn ze toch eigenlijk ook wel overtuigd van de opstanding van Jezus uit de doden. Nee, ze zullen dat niet met zoveel woorden zeggen, maar gemeente, ze voelen het toch ergens in hun binnenste. En in de vroege morgen roepen ze dan ook een spoedvergadering bijeen van de Hoge Raad. En hun gedachten vermenigvuldigen. Zou het dan toch waar geweest zijn? Zou dan deze Jezus van Nazareth, die ze gekruisigd hebben, die de dood ingegaan is, die begraven is, zou hij dan nu toch opgestaan zijn uit het graf, zoals hij gezegd had? Of zouden ze zich dan vergist hebben? Zou dan die tabernakel van Jezus' lichaam op de 3e dag hersteld zijn? Of zou dan dat proces van de ter dood veroordeling en dat proces van de kruisiging waar hij gehangen heeft tussen die 2 moordenaars en begrafenis, zou het dan allemaal toch nog een grote mislukking zou blijken te zijn? Nee, eigenlijk twijfelen ze daar niet aan, maar wat moeten ze daar dan toch mee en hoe moeten ze dat dan verkopen aan de mensen om zich heen en ze gaan maar eerst in vergadering. En dan wordt de hele vergadering op de hoogte gebracht. En de soldaten die de wacht gehouden hebben, die zullen daar ook nog wel weer een keer op een hele zakelijke militaire manier zullen ze nog wel weer een feitenrelaas hebben naar voren gebracht. De aardbeving, de verschijning, de schok die het teweeg gebracht had, het geopende graf. Nou ja, dan zitten ze daar allemaal bij elkaar, de ouderlingen en de schriftgeleerden, de hoge raad die vergaderd is, wat moeten we ermee? En dan uiteindelijk, dan moet er een conclusie getrokken worden. En gemeente, dat is best wel heel bijzonder, hè? Dat dan de conclusie die zij trekken de juiste conclusie is. Want er wordt helemaal wordt er niet gesproken over, ja, een misleiding of zo, of dat die soldaten maar zomaar een verhaal hebben verteld. Er is niemand die zegt, ja maar, dat kunnen die soldaten wel zeggen, maar laten we eerst nog eens een bijzonder onderzoek instellen of zo. Daar hoor je helemaal niets van. Oh, er is ook helemaal niemand die zegt dat dat lichaam wel eens gestolen zou kunnen zijn. Nee, gemeente, ze gaan er eigenlijk ten diepste toch echt wel van uit dat hij is opgestaan uit de doden. Er wordt verder met geen woord over gesproken. En natuurlijk, het is natuurlijk niet dat zaligmakende geloof. Maar gemeente, het feit, dat kunnen ze en dat logenen ze dus toch niet. Het is een geloof, zo zouden we zeggen, als van de duivelen die aan God geloven, maar die daarbij sidderen. Nou gemeente, zo is het, ze sidderen. Want deze Jezus van Nazareth, die zij onschuldig ter dood veroordeeld hebben, die ze aan het kruis genageld hebben, die begraven is, hij is opgestaan uit de doden en zij sidderen. En ze wisten het hoor, dat deze profeet groot onrecht was aangedaan. O ja, ze wisten het dat hij het land doorgegaan was, goeddoende, en dat hij de kreupelen had laten lopen en dat hij de blinden het gezicht gegeven heeft, dat hij mensen genezen heeft, doden opgewekt heeft tot het leven. En dat hij nooit zonde gedaan had. O gemeente, ze wisten het en natuurlijk, hoe moest het dan nu? En de gemeente, het is niet dat zaligmakende geloof, maar hun conscientie die sprak nog. Het is die stem ergens heel diep van binnen die zegt dat hij waarlijk is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Maar gemeente, ze willen daar geen gehoor aan geven. Nee, stel je voor. Wat zal de schare wel niet zeggen? Dat kan natuurlijk niet. Nee, zwichten, dat doen ze dan ook niet. Ze zullen zich met hand en tand tegen de waarheid blijven verzetten. En ze zijn vastbesloten niet te geloven in de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En gemeente, zo zijn de wachters in zekere zin boodschappers van de opstanding van Christus, zoals de vrouwen dat waren naar de apostelen. Maar nu is het voor de een is het een reuken des levens ten leven, en voor de ander is het een reuken des doods ten dode. En gemeente, zo is het vanmorgen niet anders. En gemeente, zo is dat ook in het leven van ons mensen. Het is een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven, als u gelooft in de opstanding van Christus. Als u gelooft in die dierbare borg en middelaar die de dood in moest gaan om de zonden te verzoenen van zijn kerk, maar die ook is opgestaan om de dood te verslinden tot overwinning. En mag ik die vraag vanmorgen eens stellen? Want we hebben misschien wel allerlei gedachten vanmorgen over die wachters die daar stonden bij het graf. En misschien zetten ze wel in een bepaalde hoek of zo, maar gemeente, hoe is dat nou bij ons? Gelooft u, geloof jij, geloven wij in de opstanding van Christus Jezus uit de doden? Ik denk als ik het u allemaal afzonderlijk zou vragen vanmorgen, gemeente, dat u allemaal zult zeggen, ja, dat geloof ik wel. Want de Bijbel die zegt het en de Bijbel die houdt het ons voor en de Bijbel dat is Gods woord. En we hebben het al zoveel keren gehoord in ons leven, dat paasevangelie van de opstanding uit de doden. En als Christus niet opgestaan was uit de doden, dan was ook leven niet mogelijk, dan was er de bekering niet mogelijk. Ik geloof dat wel. Zeker. En natuurlijk ook onze conscientie spreekt gelukkig nog, net zoals bij die mensen van de Hoge Raad. En natuurlijk, we sidderen ook wel eens als de duivelen, als we weten dat we straks gaan sterven en dat we God moeten gaan ontmoeten en dat we rekenschap moeten gaan geven van ons leven. Maar het belijden met ons hart, dat hij nu de Zoon van God is, dat hij moest komen naar deze onder de vloek liggende wereld om zalig te maken dat verloren was. Dat hij wilde komen om de waarachtige menselijke natuur aan te nemen en dan die weg te gaan van dat bitter lijden en sterven als die man van smarten, als een lam ter slachting geleid werd en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, zijn mond niet heeft opengedaan en dat dat nou moest vanwege de zonden van mijn leven, wat ik God heb aangedaan. En dat hij daarom de dood in moest en wilde gaan en die dood moest en wilde overwinnen. Dat hij is opgestaan en dat gedaan heeft naar het welbehagen van de Vader, omdat ik gezondigd heb en omdat ik niet kan betalen voor de schuld en er bij mij geen penning is om te betalen, geen vrucht uit mij in der eeuwigheid. Weet u, gemeente, daar blijft een mens van nature zich met hand en tand tegen verzetten. O, dan heeft daar de Hoge Raad, die heeft die waarheid weg willen drukken. Maar dan is het ook in ons leven, als we onbekeerd zijn en misschien je hele leven al in de kerk en al zo vaak het paasevangelie gehoord van die opgestane levensvorst en we blijven dat maar wegdrukken. Gemeente, dan zijn we niet anders. Maar daaronder buigen, dat doet de mens niet zomaar. Ach, weet u gemeente, er is zo ontzettend veel voor nodig om een mens te doen bukken en buigen, om dat verzet te doen breken, en tegelijkertijd is het ook maar één woord. Want als de Heere komt met de krachtige werkingen van zijn geest, dan wordt een mens neergeveld op dat slagveld van vrije genade. En dan gaat hij roepen en bidden en smeken om genade bij God vandaan. En gemeente, zullen we dat dan vanmorgen maar niet doen? Zouden we dan onze knieën niet moeten buigen en moeten vragen en bidden en smeken? Och, schonk gij, Heere, de hulp van uw geest. Want Heere, we weten het wel en we voelen het wel en de conscientie spreekt nog wel en we sidderen nog wel eens met de duivelen. Maar ach, Heere, we moeten het toch gaan geloven en het moet toch in ons hart terechtkomen. O Heere, zend dan uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden en brengen op de berg uw heiligheid en in uw woningen. O Heere, doe het toch om uw naams wil tot zaligheid van onze zielen. Ach, we bedriegen onszelf ook zo makkelijk. En weet u gemeente, die leidslieden die doen dat hier ook. Nadat de wacht naar buiten gegaan is, beginnen de besprekingen. En daar hebben ze tezamen raad genomen. O, de meerderheid van de raad is aanwezig en ik denk zomaar dat Jozef van Arimathea en Nicodemus, die twee mannen die daar ook stonden op de vloekheuvel van Golgotha, dat ze wel niet aanwezig geweest zullen zijn. We weten het niet, maar denk het niet. En men had gehoopt en gedacht, door deze man van smarten te kruisigen om voor altijd van hem af te zijn, en dat ze dan allemaal van al die problemen verlost zouden zijn. Maar nu blijkt dat het allemaal mislukt is. Wat moeten ze nu doen? En gemeente, vanuit de allerdiepste diepten van het rijk der duisternis wordt dan iets naar boven gewerkt dat zijn weerga niet kent. Weet u wat dat is? Dat is de leugen. Er komt daar in die vergaderzaal een denkbeeld naar boven afkomstig van de vader der leugenen dat zijn weerga niet kent. Gemeente, dat moet het redmiddel zijn om die waarheid ten onder te houden. Die waarheid van de opstanding van Christus. En een doeltreffende wapen is er ook niet. De leugen sluipt overal doorheen. Een handvol van dat leugenzaad uitgestrooid over de wereld, dat zal het evangeliezaad over de opstanding doen verstikken. En de Romeinse soldaten die moeten fungeren als hulpdienst, mag ik het zo zeggen, van de hel. Het is wat? Nee, het zal niet zo heel makkelijk zijn om ze zo ver te krijgen om met die leugen op pad te gaan. En ze hebben tezamen raad genomen, weet je wat? Geld. Ja, voor geld is alles te koop, voor geld is zelfs het geweten te koop. En ze hebben dat van Judas toch ook gekocht voor 30 zilverlingen. Wel, ze zullen allemaal bereid zijn om heel diep in de buidel te tasten, om de levende Jezus als het ware in de dood te houden. En dan zullen die wachters, die zullen moeten, dat die uitgebroeide leugen, die zullen ze moeten gaan verspreiden in ruil voor veel geld. En gemeente, die poging die slaagt, die wachters die buigen voor dat geld. En je ziet als het ware de dollartekens in hun ogen verschijnen. Oh ja, dat rammelen van die zilverlingen die uit de schatkist van de tempel komen, die doet de schrik van het graf snel vergeten. Maar gemeente, ze bedriegen zichzelf. En zo is het met ons ook. Weet u gemeente dat wij onszelf ook zo gemakkelijk kunnen bedriegen? We houden onszelf de leugen voor dat er geen God is. Ja, onze conscientie spreekt wel. Dus we komen natuurlijk wel naar de kerk en we zijn erbij opgevoed en we nemen onze plaatsen in en we luisteren. Maar ondertussen, ja, dan leven we gewoon in deze wereld en we doen mee met de wereld. En eigenlijk geloven we toch ook niet dat er een hemel en een hel is? Want als je daarin zou geloven, ja, dan zou je toch ook wel heel anders in het leven komen te staan. En dat je dan straks God moet gaan ontmoeten en dat je dan rekenschap moet gaan geven van je leven. En dat dan je levensboek open gaat, bladzij voor bladzij, je hele leven elke dag voorbij komt. En dat je dan van al je zonden van je leven rekenschap moet geven. Ach, daar geloven we toch eigenlijk ook maar niets van. En we houden onszelf de leugen voor dat er na de dood helemaal niets is, dat er geen hemel is en dat er geen hel is. Want gemeente, anders dan zouden we toch zo rustig ook niet doorleven. En ja, dan laten we ons omkopen, net zoals die wachters, door geld en goederen. En dan stellen we onze hoop en onze verwachting op de dingen van deze wereld. En dan zoeken we de dingen die beneden zijn. En we zoeken niet de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en des Vaders. En wat moeten de wachters dan vertellen? Wel, gemeente, ze moeten de leugen gaan verspreiden dat die jongeren 's nachts gekomen zijn. Dat ze het lichaam hebben meegenomen en ze spellen die waarheid, nee, die leugen, die spellen ze woord voor woord. Dat als er naar gevraagd wordt, dat ze dan wel allemaal ook hetzelfde verhaal zullen vertellen. En gemeente, zo wordt de ene zonde op de andere zonde gestapeld. En de ene zonde wordt met de andere bedekt en tenslotte dan kan men niet meer terug. En het geweten dat wordt met een brandijzer, wordt het toegeschroeid en men wordt totaal blind voor de waarheid. En zo moeten ze het gaan zeggen, maar wie gelooft het? Wie gelooft nu dat zijn discipelen met gevaar voor eigen leven grafroof hebben gepleegd? Wie gelooft nu dat ze dat lichaam dan weer begraven hebben in een ander graf en dat ze ondertussen dan verkondigen dat hij is opgestaan uit de doden? Wie gelooft dat en wie gelooft dat het heeft kunnen gebeuren? Dat nou al die wachters daar bij het graf allemaal tegelijkertijd precies op dat moment sliepen en dat niemand het heeft gezien? Dat gelooft toch niemand? En ze hebben het allemaal wel laten gebeuren, dat is toch allemaal onmogelijk? Ach, gemeente, de overpriesters wisten wel dat het volk alle woorden niet op een weegschaal zou leggen. En trouwens, een andere mogelijkheid was er toch niet. Het was of dit, of het was zeggen dat hij opgestaan was uit de doden. Ja, maar dan moesten ze gaan toegeven dat hij de Zoon van God was en dat hij opgewekt is uit de doden en dat hij opgestaan is in eigen kracht. Maar geen haar op hun hoofd die daarover nadacht, natuurlijk niet. En gemeente, ze zijn met handen vol geld en de leugen in het hart. En met een gemene ziel hebben ze de vergadering verlaten en overal hebben ze dat gerucht, dat hebben ze verspreid, alles door de begeerte naar geld. En geld, dat is het lokaas voor de zwaarste misdaad, gemeente. Ja, er zijn mensen die laten zich door geld omkopen, onbegrijpelijk, toch? Moet je je voorstellen, gemeente, die soldaten die staan daar. Ze hebben gehoord dat Jezus de Nazarener, die gekruisigd is, begraven is, dat hij gezegd heeft dat hij ten derde dagen zal opstaan uit de doden. Dan is er een aardbeving, dan is daar een bliksem, dan is daar die bijzondere verschijning, dan is daar de opstanding van Christus. En ze geloven het niet, ze werden niet overtuigd. Onbegrijpelijk zult u zeggen vanmorgen, hoe kan dat nu toch? Maar kijk uit, voorzichtig gemeente, niet te snel met je oordeel, niet te snel wijzen, want hoe is dat bij ons? Gemeente, hebt u het wonder ook wel eens gezien van de levendmaking? Heb je het wel eens gezien, misschien bij je vader of bij je moeder, die misschien al eeuwig juicht voor Gods troon? dat je gezien hebt toen die grote omkering in het leven van je vader of van je moeder. En dat alles anders werd in het leven. En dat het woord alles waard werd. En de prediking van het woord alles waard werd. En dat er andere interesses kwamen in het leven. En dat er met heel veel eerbied gesproken werd over die ene naam gegeven onder de hemel. Waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Heb je het nooit gezien? De levendmaking in het leven van je lieve man, van je vrouw. En dat je moest zeggen, joh, wat is er toch eigenlijk aan de hand? Dan zit je toch allemaal in die boeken te graven? En dat het allemaal nieuw werd in het leven en dat je gezien hebt dat wonder, waar de interesses allemaal zo anders werden, die grote omkering in het leven. Oh, misschien heb je het wel eens gezien in het leven van je kind. Die midden in de wereld leefde, stilgezet werd op de levensweg. En waar de Heere dat wonderwerk van de levendmaking door de opstandingskracht van Christus in het hart ging verheerlijken. En dat je met jaloersheid bevangen was. Ach gemeente, is het niet het krachtige bewijs van de opstanding van Christus Jezus uit de dood. En is het niet het krachtigste bewijs dat die levensvorst dat hij leeft en dat hij doorgaat met zijn kerkvergaderend werk zolang de zon en de maan aan de hemel staan? Gemeente, hebt u het nou al geloofd? Nou, heb je je hele leven lang misschien wel in de kerk gezeten? Heb je zo vaak gehoord van zonde en genade, dood en leven, Adam en Christus? Zo vaak gehoord van die levensvorst, die vorst des levens, waardoor leven mogelijk is en waar we de dood hebben verdiend? En dan om je heen gezien die wonderen van de levendmaking, ook in het midden van de gemeente, als mensen getrokken werden met die koorden van liefde en goede tierenheid tot dat heerlijk en wonderbare licht, en in het midden van de gemeente de dood des Heren mochten gaan verkondigen. En dan toch maar proberen die waarheid nog weg te houden. En dan toch maar proberen je geluk te zoeken in het geld en de goederen van deze wereld. Niet geloven in Christus, niet geloven in zijn dood en opstanding. Niet geloven in de schuldverzoening die nodig is. Ach, hebt u geloofd dat Christus Jezus moest komen om te lijden en om te sterven omdat het alles kwijt was? Hebt u het geloofd, gemeente, dat hij de dood in moest en de dood moest overwinnen omdat anders geen leven mogelijk was? Hebt u het leren zeggen, Heer, het is rechtvaardig als u me voor eeuwig zult voorbijgaan? Want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u ben het niet waard om uw kind genaamd te worden. Ik ben uw gramschap zo dubbelwaardig, Heer. Heb je het geleerd? Dat je zelf de hemel niet in kan klimmen, dat je met je tranen je zonden niet weg kan wassen, dat je de Heere niet aangenaam kan zijn in je leven en dat je de dood ingegaan bent met alles van je, wat van jezelf is, zoals een Maria Magdalena. Heb je het geleerd, dat wonder van de levendmaking, dat hij leeft tot in alle eeuwigheid, doorgaat met zijn vergaderend werk en dat je het leven mocht vinden in de levensvorst Christus? Niet? Moet u vanmorgen heel eerlijk zeggen dat u onbekeerd bent, dat u voor eigen rekening voortreist terwijl de dag van de dood zo heel dichtbij kan zijn? Is dat echt waar? Zit u dan echt nog zo vast aan al het geld en al de goederen en de dingen van het leven hier beneden? Overzet u zich dan nog steeds met hand en tand tegen de waarheid van het evangelie van vrije genade? Dat is erg. Ja, gemeente, dat is verschrikkelijk, maar dan bent u de allerongelukkigste mens op deze wereld. Want dan kan je niet sterven, dan kent u de Heere niet, dan kunt u voor zijn rechterstoel kunt u niet verschijnen. En hoe moet het dan als de dag van de dood komt? Ach, weet u, het is alleen de Heilige Geest die u kan overtuigen. En gemeente, er is geen dominee die u bekeren kan, er is geen ambtsdrager die u bekeren kan, er is geen één kind van God die u kan geven wat u nodig heeft. Maar nu mag dat paasevangelie, dat mag nog klinken, hij leeft. En gij zult leven, hij leeft tot in alle eeuwigheid, hij gaat nog door met zijn vergaderend werk. O, buk dan en buig dan toch voor die koning der koningen en die heren der heren voordat het te laat is. Het is nu nog het heden der genade, nu nog de dag der zaligheid. Bekeert u en leven, zoek de heren terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Toch weer doorgaan op je zondige weg. Ach gemeente, we hebben de feiten gehoord van Paas. Hè? En de lijdensweken die liggen achter ons. En we hebben gehoord hoe hij mens geworden is. En hoe hij moest lijden. Hoe hij wilde komen naar dat welbehagen van de Vader. Waardoor de hemelpoort weer geopend kon worden. O, we hebben gehoord hoe hij daar gegaan is, die weg van kribbe naar kruis. En hij werd veracht en geslagen en verdrukt. Ze hebben hem de doornenkroon op het hoofd gedrukt. Hij heeft gekropen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Grote droppelen bloed zwetend en de helse angsten en pijnen heeft hij geleden. O, we hebben gehoord hoe hij de meest smadelijke en de meest smartelijke dood moest ondergaan op de vloekheuvel van Golgotha, waar hij gehangen heeft in de brandende zon. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En hij is begraven in een nieuw graf, van Jozef van Arimathea, maar opgestaan uit de doden en hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. En we durven ook de opstanding van Christus op deze paasmorgen niet te ontkennen, toch? We voelen toch, gemeente, dat het waar is en dat het nodig was. De consciëntie die spreekt toch nog wel. En we sidderen misschien wel. Ach, wat een wonder als we mogen buigen. Maar weet u, capituleren, dat is een woord dat in het woordenboek van ons mensen van nature niet voorkomt. Want het zou best kunnen zijn, hè, dat u nou straks naar huis gaat en dat u zegt van ja, dat is echt nodig en dat hebben we allemaal nodig. En dat je toch gewoon je oude leventje weer doorleeft. En dat je dan denkt van nou, het is tweede paasdagmiddag en wat zullen we nog eens gaan doen? Rondje lopen. Misschien nog eens even een natuurgebied in met de kinderen naar de speeltuin. En dat je gewoon verder leeft. Zou kunnen. Maar gemeente, wat zou het groot zijn als de Heere dat nu eens op ons hart bond, hè? Dat paasevangelie, die paasvorst die leeft, die levensvorst het leven te vinden is, en dat we die waarheid nu eens zouden mogen gaan geloven. Of tellen we liever geld neer om de leugen te verbreiden dan de waarheid te erkennen? Want weet u, gemeente, die leugen die wordt vandaag de dag, wordt hij ook nog steeds verbreid, hè? Dat Christus Jezus niet is opgestaan uit de doden. En de Joden die zeggen het ook, ja, hij is dan misschien wel een groot profeet geweest, maar hij was de Christus niet. Nee, die Christus die moet nog komen. Gebeurt vandaag de dag nog dat het geloochend wordt. En tegelijkertijd moet dat evangelie van vrije genade ook nog verkondigd worden. En dat laat de Heere nog verkondigen. En hij gaat ook nog door met zijn vergaderende werk. Onze derde gedachte. We gaan eerst zingen, 32, vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door smensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En wat verder volgt, vijfde van 32. Thank you. de leugen van de Joodse raad, de aanleiding, de omkoping en de verbreiding daarvan. Gemeente, de soldaten, zij werden door Pilatus opgeroepen om de wacht te houden bij het graf van Jezus. Want hij had gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan, dat zijn discipelen wel zouden komen om grafroof te plegen, om hem uit het graf op te halen. En er is een aardbeving geweest, een bliksem, een bijzondere verschijning. En ze zijn als doden zijn zij neergevallen en ze hebben verslag moeten doen, een leeg graf, het zegel verbroken. En ja, gemeente, toen heeft daar de Hoge Raad, die heeft vergaderd, wat zullen we dan moeten zeggen? Kunnen we toch niet zeggen dat hij ook werkelijk opgestaan is en ze zijn de leugen gaan verbreiden? Ze hebben ze omgekocht voor geld, hun geweten werd toegeschroeid. En zo is het ook bij ons, hè? Ons geweten, onze consciëntie, die spreekt nog. We sidderen wel eens als de duivelen, als we horen dat er een God is die rechtvaardig is. Die we moeten gaan ontmoeten om rekenschap af te leggen dat er een hemel en een hel zijn, de eeuwigheid die wacht. Maar dan toch de waarheid maar wegdrukken, bezig zijn met de dingen van het leven hier beneden. Een gemeente, dat woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, zo lezen we. O, het Sanhedrin heeft ertoe opgeroepen. Die Joden zeggen het nog steeds, het lichaam is gestolen, hij was dan wel een groot profeet, maar hij was de Christus niet. En toch, gemeente, de Heere die wil ook dat het evangelie van vrije genade nog steeds verkondigd blijft worden. En hij roept daar mensen toe om dat evangelie te verkondigen. O, God wil niet dat het evangelie des levens ook door dode zielen gebracht wordt, maar hij roept daardoor mensen tot het leven door die opstandingskracht van Christus, opdat zij ook mogen weten van die levensvorst Christus, en hij zendt ze uit in deze wereld als getuigen van de opstanding, door de kracht die ze in de eigen ziel hebben mogen ervaren. En gemeente, daar heeft de Heere mensen voor nodig. Denk je er wel eens over na, jonge mensen? Dat de Heere mensen nodig heeft, ja, natuurlijk niet echt nodig, maar het belieft de Heere mensen te gebruiken in zijn dienst om het evangelie te verbreiden, om dat evangelie te laten verkondigen in deze wereld. Wat voor mensen dat zijn? Ach, dat zijn mensen, gemeenten, die hebben zichzelf leren kennen als de grootste der zondaren. Die zijn mensen die moeten zeggen, Heere, dat kan ik niet, Heere, dat durf ik niet. Zou u daar mij voor willen gebruiken als slijk in uw vingeren, maar Heere, dat kan ik helemaal niet. Die zijn onbekwaam. Dat zijn mensen die hebben zichzelf leren kennen als iemand die de waarheid zo heel lang hebben willen wegdrukken in hun leven, die de leugen geloofd hebben als het ware, die hebben geleerd dood te zijn in de zonden en in de misdaden, en die hebben geen sprankje leven meer in zichzelf kunnen ontdekken, die hebben wel geprobeerd zichzelf te bekeren, maar die zijn aan het eind gebracht met alles wat van henzelf is. En toen hebben ze de dood leren schrijven op alles. En toen is van achter de dood is het leven geopenbaard in de levensvorst Christus Jezus de Heere. Hebben ze die gezegende des vaders mogen ontvangen voor eigen hart en leven. En daar zal zo'n ontzettend groot wonder geworden in hun leven. Dat God nu op hen dode zondaar wilde neerzien. En dat hij ze tot het leven geroepen heeft. En weet u, gemeente, dan worden hun lippen aangeraakt en dan kunnen ze niet anders. En dan willen ze niet anders om ook anderen het evangelie te verkondigen. Om op te roepen dat het nou zo goed is om de Heere te dienen, te eren en te vrezen. En ja, gemeente, dan ga je dat merken. Door die opstandingskracht van Christus. En als dan die vorst des levens, die dierbare zaligmaker, alles heeft aangebracht wat nodig was, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, tot het leven gekomen, geroepen is, en ze het leven mogen vinden in hem, dan zijn ze de gelukkigste mensen van deze wereld, en mag die gezegende borg, die mag gaan schitteren in hun leven, want hij is opgestaan. Zeg, bent u zo levende ziel? Zit je zo als een levend gemaakte ziel hier vanmorgen in de kerk, die levend gemaakt is door die opstandingskracht van Christus, omdat je die levensvorst hebt leren kennen in je leven? Ga dan heen. Verkondig het evangelie. Zeg dat hij leeft en dat er leven te vinden is in de levensvorst Christus. Ja, zegt u maar. Maar ik kan er eigenlijk alleen zomaar een klein beetje van stamelen. Die mensen die zien me allemaal aankomen. Ja, zegt een ander, maar ik ben net zoals Jeremia. Ik kan helemaal niet spreken. Gaat heen, zeg het, hij leeft, hij is opgestaan. Verkondig een ieder die het horen wil dat er leven te verkrijgen is voor de grootste der zondaren. En weet u, gemeente, elk kind van God, die zou dat moeten doen, hè? En elk kind van God die doet het dan op zijn eigen toon en die doet het dan met eigen woorden, op zijn geheel eigen wijze. Maar in ieder geval, doe het toch en verkondig dat evangelie en zeg het tegen de mensen. Al is het dan misschien wel met een bevende stem, al zijn het dan misschien zomaar een paar woorden. Gemeente, het is ook de opdracht hè, van de kerk. En weet u, vorige week toen las ik een artikel vanuit de vervolgde kerk en dat greep me eigenlijk best wel een beetje aan. Dat was een man die was bekeerd vanuit de islam tot het christendom. En hij zei, ik woonde in mijn land en daar was het natuurlijk allemaal, ja, de mensen die naar de moskee gingen en dan mocht je geen christen zijn en er waren hier en daar wel wat christenen, maar ik kwam maar niet in aanraking met dat heilige boek van de christenen, totdat het een keer wel gebeurde. En de Heere die heeft me willen bekeren en willen stilzetten op de levensweg. En weet u, zo zei hij, als je dan in ons land tot het christendom bekeerd werd, dan moest je uitkijken dat je kinderen niet gedood werden, dat je zelf vermoord werd. Ja, en toen ben ik gevlucht en toen ben ik in Europa gekomen en toen kwam ik in Nederland. En toen ben ik eigenlijk nog harder geschrokken. Want weet je, dan zie je er allemaal kerken staan overal en allemaal mensen die op zondag allemaal naar de kerk toe gaan en zien er allemaal keurig netjes gekleed uit. En die mensen die leven met de wereld mee. En je hoort die mensen niet bespreken over de dingen aangaande de eeuwigheid en over de levensvorst Christus. En alleen op zondag dan gaan ze naar de kerk en voor de rest, ja, heb je eigenlijk weinig of niets gemerkt. En toen heb ik gezien, die mensen die zitten volgens mij in een geestelijke slaap. Aangrijpend, vindt u niet? O gemeente, zouden we niet allemaal ook bewogen moeten zijn aan de zielen, met de zielen die we tegenkomen in ons leven en voornamelijk wel kinderen van God. Als u wat weet van die levensvorst en dat levendmakende werk van de genade. Dat woord moet verbreid worden, die kerk die moet worden uitgebreid, dat vaderhuis dat is nog niet vol. En dan zijn er toch ook allemaal zielen op weg en reis naar de eeuwigheid, zoals vanmorgen de kerk gevuld zit met allemaal zielen op weg en reis naar die grote eeuwigheid, die allemaal een keer God moeten ontmoeten, waar niemand kan zonder dat levendmakende werk van die geest en niemand kan zonder die levensvorst Christus. Ja, zei die man, en hoe is het toch mogelijk dat je dan zomaar je medemens laat doorreizen naar de eeuwigheid zonder ze gewaarschuwd te hebben, zonder ze in aanraking gebracht te hebben met dat heilige boek? O gemeente, dan zou er toch bewogenheid moeten zijn met die zielen. En weet u, die geest die brengt ook lippen in beweging. Het evangelie zal ook verspreid worden over de hele wereld. Van zee tot zee zal hij regeren en hij gaat door en die kerk die zal er komen. Maar gemeente, wat een wonder als het gebeuren mag. En als je nou zo persoonlijk bij deze levensvorst Christus, die dood geweest is, maar die leeft tot in alle eeuwigheid, gebracht mag worden als een arme zondaar. En als hij zichzelf komt te openbaren en komt weg te schenken. Als die gezegende des vaders, zoals hij dat ook deed aan Maria Magdalena. Zoals hij dat deed aan zijn discipelen, zoals hij dat deed bij een Thomas. Thomas, ben je dan zo ongelovig, kom eens hier en steek je hand in mijn zijde en zie dan de tekenen. O, dat je het eens mag gaan uitroepen, mijn Heer en mijn God. En als dan dat wonder van de geest je hart mag gaan verlichten, dan komt de leugen aan het licht. Dan raakt dat woord tot in het diepst van je ziel. En dan klinkt daar die nood, wat moet ik toch doen, opdat ik zalig word? En dan wordt hij voor wie we ons hele leven niet wilden buigen, die wordt koning. Gemeente, dan zit je niet meer zelf op de troon, maar dan komt hij op de troon. Dan zit je zelf niet meer aan het roer van je levensschip, dan maar komt hij aan het roer van je levensschip te zitten. Dan kom je niet meer, gemeente, aan dat je daar met je levensschip op de klippen loopt, maar dan brengt hij in veilige haven. Ja, dan gaat het goed, dan alleen, dan gaat het goed. En dan komt dat verlangen met Paulus ook in je hart naar boven, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En gemeente, zo is Christus gekomen naar deze wereld om zalig te maken dat verloren was. Mag het evangelie, het paasevangelie, mag nog verkondigd worden dat er leven te vinden is in de levensvorst Christus. En hij staat weer te komen. Nog heel even en dan weer, dan komt hij, dan zal hij weer verschijnen op de wolken van de hemel. Hij komt. Hij komt. En gemeente, nee, dan zal hij niet meer komen om dat paasevangelie te preken. Nee, gemeente, dan komt hij niet meer om nog eens een keer op de deur van je hart te kloppen. Dan zoekt hij ons behoud niet meer. Maar dan zal hij het gaan roepen, breng ze hier die niet in mij hebben geloofd. Breng ze hier die de waarheid niet hebben willen geloven. Breng ze hier die niet levend gemaakt zijn, die niet voor mij de knieën hebben willen buigen in het stof. Breng ze hier die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. Breng ze hier. En ja, dan toch maar eenvoudig het woord naspreken, hoe moeilijk het ook is. En breng ze hier. En sla ze hier voor mijn voeten dood. Zou toch verschrikkelijk zijn, gemeente, als dat zo was. Je leven lang onder het woord, het paasevangelie gehoord, de levensvorst aan je hart gelegd. En dan voor eeuwig moeten omkomen. Bekeert u en leef, want ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze leven en niet sterven. En gemeente, vroeg of laat krijgt u met deze levensvorst, krijgt u te maken. U zult hem eenmaal moeten gaan aanschouwen. En daarom buig toch voor die koning der koningen en voor die heren der heren voordat het te laat is. Want hij heeft de dood overwonnen voor al zijn kinderen. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Gemeente, neem die woorden maar mee naar huis. Hij leeft. En wat een wonder als je het mag gaan zeggen. Hij leeft en ik zal leven. Amen. Heer in de hemel, past ons om uw naam te danken. Waar we vanmorgen andermaal samen mochten zijn in uw bedehuis om te luisteren naar dat woord dat u ons nagelaten hebt, geïnspireerd door de Heilige Geest. En ach, Heere, dan was het een woord met zoveel tekort. Maar dan kunt u toch ook met een kromme stok nog rechte slagen toebrengen. Ach Heere, wilt u er dan bekeren tot u de levende God? Zou u er willen stilzetten op de levensweg? Ja, wilt u geven dat die levensvorst geopenbaard mag worden voor het eerst of opnieuw? Zegen dan zo uw woord, vergeef het zondige. Ga met ons mee in het verdere van deze dag, dat uw woord nog wat herkoud zou mogen worden. O, dat u de lof, de eer en de dankzegging zou mogen ontvangen die u de Heere toekomt. En wij zondaren de zaligheid, we smeken het. Om hem die leeft en die zit aan uw rechterhand, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69 zingen wij tot slot, de versen 13 en 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan Ossofar die hun klauw verdelen. En het 14e vers, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. En wat verder volgt, 69, 13 en 14, zingen wij nu de slotzang. dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.